Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Olaf. Ik zit altijd te wachten op jouw hartelijke, duidelijke ochtendwens. Ja? Dat weet je. Oké. En ik mag je toch wel plagen, hè?
Ja, oké.
Ik wou iets zeggen over, ten eerste over het feit dat hier niet een Boeddha-beeld staat, maar een Kuan Yin-beeld. Dat is wat ik heb meegekregen allereerst van Te Ching. Hij wordt in ik weet niet of u Pat van Boekel kent, die vroeger hier ook kwam. Die is net in Indonesië geweest en die heeft daar al die plaatsen waar Te Ching was gefotografeerd en al de beelden die intussen van hem gemaakt, want hij was wat als een heilige beschouwd en een wonderdoener enzovoorts. Ik ken hem heel anders, hè. Ik ken hem vooral met iemand waar je heel gemoedelijk mee kon praten en die perfect Nederlands sprak en die van humor hield. Maar hij wordt altijd afgebeeld samen met een grote schilderij achter hem van Kuan Yin. En ik weet nog, ondanks het feit dat ik van hem, juist van hem geleerd heb, dat was zijn manier om met koans om te gaan, dat was een hele tekst, en dan vooral kijken, waar zit jij voor een muur in jouw leven en wat herken je in sommige regels van die tekst en hoe hou je dat levend? Hoe hou je dat levend? En vooral dat je voor een muur staat. Maar tegelijk was hij degene die toch altijd benadrukte, maar het allerbelangrijkste is Kuan Yin. Kuan Yin. Dat heb ik zo ontroerend gevonden, dat heb ik meegekregen. En misschien is dat dan iets van heel oud van mij, want ik weet toen ik heel jong was en als ik in de kerk kwam, dat ik vooral geraakt was over, dat was nog voor de oorlog, een grote afbeelding, die kent u misschien, van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dat was de Oosterse icoon, maar in het Westen het meest bekend. En daar brandden de meeste lichtjes. Er stonden inderdaad bij het beeld van Christus, of Jezus, stonden ook wel kaarsen, maar er stonden er 10 keer meer bij Maria. En toen ik in China kwam, en in de tempels waar de Boeddha stond, stonden er ook een hele hoop wierookstokjes bij de Boeddha, maar er stonden er 10 keer meer bij Kuan Yin. Dat is hartverwarmend. Dat is iets van wat we van binnenuit misschien voelen. En ik weet niet hoe, ik vergeet altijd zijn naam, maar ik heb grote waardering voor hem. Het is een conferencier en een komiek uit de Achterhoek. Wie is dat ook weer?
Vinkers.
Wie?
Vinkers.
Ja, die heeft ook gezegd dat hij in zijn eigen huis een beeld heeft, een kapelletje van Maria. En dat weet u, hè? En dat is voor hem het allerbelangrijkste, die vrouwelijke gestalte van compassie. Dus vandaar dat wij ook die hymne zingen. En dat is niet iets alleen van mij persoonlijk, dat is waardoor ik door de Chinese Chan geraakt ben. Niet alleen door Te Ching, maar ook wat ik in de Chinese kloosters, de andere kloosters, gezien heb ook. Dat is zelfs onder het communisme worden er nog meer dan levensgrote beelden opgericht, soms voor Kuan Yin. Dat is iets wat alles overstijgt. Politiek en alles, dat is zo wezenlijk en diep. En ik wou het op verschillende manieren aanhalen. Allereerst om, misschien is eigenlijk wel de belangrijkste reden dat ik intussen ook al 86 ben en ik heb natuurlijk mijn voorbereidingen moeten treffen voor mijn uitvaart. Uiteraard. Dat is misschien gek, maar ik weet niet, misschien leef ik nog wel 10 jaar. Ik weet het gewoon niet, maar ik hou er rekening mee dat dat niet zo zal zijn. En samen met een vriend van mij, die hier ook wel eens geweest is en volgende keer ook komt, Herman Schumann, sommigen kennen misschien zijn naam, achterkleinzoon van de componist. Ja, dat dacht hij, maar achteraf blijkt het een achterkleinzoon van Brahms te zijn. Want de vrouw van Schumann, die was een beetje stout. Maar ik heb dus een aantal dingen geregeld. En één van de dingen voor mijn uitvaart is, dat mag u gerust weten, geen toespraken. Geen enkele, ook geen niet de gezangen voor de overledenen die wij hier doen. Het enige is één stuk muziek waardoor ik geraakt ben. Dat is, als u van muziek houdt, het Tripelconcert van Beethoven. Kent iemand dat? Nee? En dan de Andante. Dat is werkelijk prachtig. Dat is zo ontroerend. Dat, toen ik dat voor het eerst hoorde, had ik tranen in mijn ogen. Ik denk, nou, dat moet er komen. En het andere is, en dat boek ligt geloof ik niet meer hier, maar u kent het, Zij is altijd soms, staan teksten van een Joodse schrijver, Bialik, over de Shechina. En wij noemen de Shechina altijd in de litanie van Kwanje. En als iemand gered kan worden, dan zal ze de gestalte van de Shechina. De Shechina is het vrouwelijke in God, in de Joodse mystieke traditie. En de Shechina is ook alontfermend. Dat is ook iets, net als Kwanje, dat is grenzeloos. En dat is, en vooral de teksten van Bialik. En Bialik heeft eigenlijk zijn hele leven uitgekeken. Dat is hem meegegeven, ja, niet door de opvoeding, maar het is eigenlijk iets diep van binnenuit. Dat diepe verlangen naar een onbegrensde, grenzeloze jij, die voor hem dan tot uitdrukking komt in die Shechina, in een vrouwelijke gestalte. Dat is echt liefdespoëzie. Dat is soms zelfs een beetje erotisch, en dat mag ook. Dat is invulling van alle, van het diepste verlangen, in alle opzichten. Niet alleen dat mooie hemelse verhevene, alles. En dat is zo ontroerend. En één van die teksten, twee van die teksten, die zullen dan ook geciteerd worden. Dat zal Elsbeth doen. Elsbeth, ben je er? Ja, hè? Ja, dus dat is ook allemaal al voorbereid. Ik vind het prachtige teksten. En ze staan in dat boek, Zij is altijd soms, maar dat ligt hier niet. U kunt het komt binnenkort een tweede druk. Dan kunt u dat nakijken. Maar dat zijn teksten die mij ooit heel erg geraakt hebben. Overigens heb ik niet te danken aan mijn zoon die mij dat jaren geleden voorlas aan de telefoon. Hij belde op, had een tekst gevonden. En dat is echt zo van een... Bialik kende ook dat oerverlangen naar een diepste jij. En die voor hem dan in de Shechina uitgedrukt werd. Maar de teksten zijn werkelijk, werkelijk zo ontroerend en zo dichtbij wat toch voor mij, wat ook in mij leeft. Ik heb ook wel eens in dat verband een andere tekst genoemd van Rielke. En misschien herkent u dat in elk geval dat diepste verlangen naar een ontmoeting. Voor mij is dat natuurlijk een vrouwelijke gestalte. Dat zal voor iedereen anders zijn. Doet u dat op uw eigen unieke manier. Want dat wordt bijvoorbeeld ook, daar wordt toe opgeroepen in alle teksten in de Mumonkan en de Heikkikanroku. Wat is het voor jou? Hoe is het voor jou? Als alle zenmeesters en alle grote roshis enzovoorts van alles zeggen en beweren in het verleden. Maar hoe is dat voor jou? En u weet ook in de Apocalyps, het boek van de openbaring, daar staat een tekst die ik zo mooi vind en die de boeddhisten ook kennen. Zij kennen die tekst. Er staat, iedereen krijgt aan het einde der tijden een steentje, een blinkende steen, met een tekst die niemand kan lezen. Enkel en alleen de eeuwige en jij. En wie de eeuwige is, laten we zeggen, dat is Kuan Yin, dat is Prajnaparamita, dat is God. Vult u maar in hoe dat voor uw hart is. Maar zoiets intiems. En zoiets is dat, toen ik de eerste keer die tekst las, of hoorde toen mijn zoon dat voorlas, het heeft mij zo geraakt, die zal ik noemen. Die zal ik dus... Die moet dat tot uitdrukking brengen. Dat verlangen en dat grenzeloze vertrouwen in dat verlangen. Dat dat waar is. Dat dat werkelijk is. Dat dat verlangen in ons geschapen is en dat vertrouwen niet om niets. Je zou het kunnen noemen de poedernatuur of de Heilige Geest of het oorspronkelijk gelaat of ons ware zelf. Dat dat vanzelf herkent of erkent. Zoiets. Ik wou dat ook verbinden met, ik heb dat geloof ik al een keer genoemd, met wat dan in de boeddhistische traditie heet de twee aspecten. De ene is de zelfkracht. Wat is het nou waardoor je gered wordt? Is dat mijn eigen inzet? Is dat mijn koan training? Is dat het meedoen aan sessions? Is dat gesprekken met een leraar? Of juist helemaal niet? Of is het uiteindelijk alleen maar genade. U weet dat Daisetsu Suzuki, die de Zen in het Westen bekend gemaakt heeft, vooral in die in die drie delen, essays in Zen-boeddhisme, dat allemaal over koans gaat. En dat was voor mij ook een van de eerste teksten. Ik heb het ook om dat te danken aan Teaching, om dat te lezen. Die voor ons westerlingen het Zen-boeddhisme en met name de koan dichterbij brachten. De onmogelijke vraag. En daar ligt een beetje het accent op, wat doe ik, de zelfkracht. Maar aan het einde van zijn leven heeft diezelfde Daisha Suzuki een boekje geschreven, maar ik ben de titel kwijt, over Amida Buddha. Ik weet niet of iemand het kent of heeft, het is een zwarte kaf met gouden letters. Het is zo ontroerend en warm en met een bijna kinderlijk vertrouwen. En dan zie je echt bij hem die verschuiving bij het ouder worden naar het vertrouwen in de anderkracht, in het genade, wat dat ook is. En dat is iets wat ik dus bij mezelf ook herken. Ik heb dus ook een tijd gehad dat ik met Kobori en met Sansunim en dat ik toch echt met die koans bezig was. Maar hoe ouder ik word, hoe dieper dat is, laat ik zeggen, dat wat ik ook voor een stuk aan mijn pleegmoeder te danken heb, dat grenzeloze vertrouwen. Ik was er vaak kwaad om, als ze dat vroeger zei. Jongske, vertrouw op de eeuwige moeder. Zij laat niemand los. Ook als ik heel erg bezorgd was over mijn kinderen. Jongske, vertrouw. Leg het neer bij de eeuwige moeder. Geef het uit handen. Dat heeft mij zo ontroerd. Ik wilde het in het begin niet. Ik wil het niet eens horen. En toen heeft ze toch op een wanhopig moment gezegd, dan ga je dan maar staan voor dat altaar van mij. En daar stond dan Kuan Yin en Maria naast elkaar. Ging allemaal heel goed. Ik zei, ik kan het niet. Oké, zei ze, dan ga je er maar staan en dan zeg je, ik kan het niet. Nou, ik ging daar staan. Ik zei, ik kan niet bidden en ik wil niet bidden. Goed zo, jongens, zei ze. Maar je staat er toch. En elke dag opnieuw, we gaan daar weer even staan. En zo is daar bij mij voor het eerst weer gekomen dat ik kon bidden. Ik heb ook hele tijden gehad, zo vanaf mijn 35ste, nou ja, tot bijna mijn 50ste, dat ik wel zocht, maar dat het niet leefde. En dat blijft een wonder dat het boeddhisme op mijn weg gekomen is. De ontmoeting met Kobori, hè, bij toeval, met Masao Abe, bij toeval, of liever door genade, dat werkelijkheid geworden is. En nogmaals, hoe ouder ik ben, dat kan ik niet uitleggen. Ik heb het ooit geschreven in een artikel, dat kent u misschien ook, en dat blijft toch mijn meeste intieme uiting van wat ik ervaren heb op het donkerste punt van mijn leven. Je kunt er niet uitvallen. Want dat is echt geschreven en ervaren op een moment waarop ik dacht, alles stort in en ik zal het nog een trap, mezelf ook nog een trap nageven. Als het dan misgaat, moet het maar helemaal misgaan. Dat was opstand, dat was alles, heiligschennis, alles. Maar op dat moment kwam de bevrijding, als door een wonder. En dat kan ik niet anders verklaren. En daarom kan ik niet anders zeggen dan wat ik zo telkens wil herhalen met die woorden in het Frans dan maar. Tout est grâce, alles is genade. En dat het in het Frans is, heb ik te danken aan een ontmoeting waar ik misschien ook wel eens over gepraat heb, die voor mij belangrijk is. Dat is een van de twee mensen die de Petit Frère van Charles de Foucault gesticht hebben, de priesterarbeiders. Dat kent u? Kent iemand dat? René Voyon was zijn broer en Dominique Voyon. René Voyon heeft een prachtig boek geschreven, Au cœur de masse. Naar het hart van de massa gaan. Hè? Isoleer je niet in je religie. Dat kan ook, je kunt je terugtrekken in een klooster. Dat is ook een roeping, maar het is ook een roeping, en dat was voor hem als priesterarbeider, midden onder de massa. Ik heb dat boek toen gelezen en ik was ontzettend van onder de indruk. Vooral, en ik hou nu eenmaal van bekeringsgeschiedenissen, omdat de grondslag daarvoor gelegd werd door een zekere René Fayot. Nee, door een zekere... Ach, dan ben ik die naam kwijt. Charles de Foucault. Kent iemand die? Iemand die erop losleefde. Een hoerenloper, een drinker, uit de militaire dienst ontslagen. En die dan een keer op een nacht, als hij uit een kroeg komt en het regent, dat hij dan maar gaat schuilen in een kerk. Dat was het eerste wat ik van hem hoorde. En dan ziet hij daar mensen bij een biechtstoel. En dan denkt hij, wat doen die daar? Maar ja, hij was van huis uit ook als kind katholiek. En hij zei, ik weet niet wat me bezielde, maar ik ging er ook in dat rijtje zitten. En toen ik aan de beurt was, ik bleef daar staan in die biechtstoel en ik zei, ik ben atheïst. Knielen, zei die priester tegen hem. Hij zei, ik deed het. Dat was, ik ben ook de naam vergeten, een hele, ja, die had waarschijnlijk meteen door wat hij was, knielen. Hij zei, ik deed het. Hij zei, en vertel je leven. En hij heeft zijn leven verteld. Toen zei hij, ben je nog nuchter? Nou, ik heb vannacht wel wat een en ander gedronken, maar heb je ontbeten? Nee, nog niet. Dan ga je dadelijk de communie. Mag dat? Ja, dat kan. En zo begon zijn weg. En hij heeft de grondslag gelegd, hij is later kluizenaar geworden in de woestijn, in de Sahara. Hij heeft nooit volgelingen gehad. Hij heeft alleen de blauwdruk gemaakt. Hij is vermoord. Hij is intussen zalig verklaard. Je ziet hoe het kan lopen. Hè? Van hoerenloper tot heilige. Ja, in de 40 bladzijden. En dus er is hoop voor iedereen. En naderhand is dat opgepakt door Dominique Vaillant en René Vaillant. En Dominique Vaillant heb ik ontmoet, persoonlijk, en met hem gesproken. In de tijd dat ik daar zelf bij wilde. En ik vergeet nooit iets van hem, wat hij altijd zei, tout est gras. Het is ontleend misschien, sorry voor mijn slechte Franse uitspraak, er is ook een roman van Bernanos. Ik weet niet meer hoe die heet, het gaat over een afgevallen priester, die tenslotte ook naar een loederlijk leven uiteindelijk omkomt in de oorlog. Want hij neemt dienst in het Vreemdelingenlegioen, hij sneuvelt daar. En op het moment dat hij de ster op sterren verlicht, zegt hij tegen een vriend, een priester die er ook is, een almoezenier, tout est gras. Hoe kan hij dat zeggen, naar een leven wat menselijkerwijs mislukt is? Stervend met een glimlach zeggen, alles is genade. Dat heeft mij zo getroffen, dat heeft Dominique Vaillant getroffen en die droeg dat altijd uit. En ik herinner me ook, dat weet ik van een confrère van hem, die daar naderhand over schreef, die hem tegenkwam, onverwachts. Dominique zei, ah, hij was ook priester, ooit. Maar ook helemaal aan lager bal geraakt. En toen zegt hij, praat maar niet meer met mij, want er is echt niks meer tussen ons. Ik heb geen geloof meer, ik heb geen moraal meer. In jouw ogen zal ik wel afgeschreven zijn en ga aan mij voorbij. En Dominique begon te lachen en die pakt hem bij zijn schouders en die zegt, zal ik je eens iets vertellen? Jij staat op het punt het allerbelangrijkste te ontdekken wat een mens kan ontdekken. Tout est grâce. Alles is genade. En toen veranderde er iets in iemand. Dat wil niet zeggen dat dat nou een soort automatisme is. Als ik tegen u zeg, tout est grâce, dat u dan ook denkt. Nee, maar het is wel waar dat de overtuiging waarin iemand dat kan zeggen en beleeft vooral, hè, en ervaren, want dat was echt voor hem. Dat was zo wezenlijk voor Dominique Vaillant, dat hij op dat moment, de tijd was blijkbaar rijp, deze mens een ommekeer kon laten ervaren. En uiteindelijk is Dominique Vaillant, als priesterarbeider, nachtwaker in een fabriek geworden. Ging alleen maar met zwervers om en ze hebben 's morgens een keer doodgevonden in de fabriek. Dat is zijn leven. En voor mij is het nog altijd zo diep inspirerend. Die woorden tout est gras. En dat is natuurlijk wat uitgedrukt wordt in de teksten die wij zingen over dat vrouwelijke. Kwan yin prasna paramita. Ik zou misschien nog één ding ook nog willen zeggen. Ja. Ja. De meeste van u zijn natuurlijk vooral bekend met de Japanse zen. Dat is anders. Ten eerste, zen is vooral in Japan de religie van de samurai, de bushido, de krijgsmanseer. Daar is niks mis mee. Ik was vroeger nogal kritisch daarover toen ik dat ontdekte, maar ik weet dat Te Ching, die van een hele andere richting was, veel opener, dat hij zei niet oordelen. Dat is ook een weg, maar het was niet zijn weg. Voor hem was het ook dat zachtmoedige. En van hem heb ik geleerd, en later ook, en dat is misschien niet zo bekend, in Japan is de zen echt een eigen richting naast en apart van de zuivere landrichting. De zuivere landrichting is dat grenzeloze vertrouwen in de genade. Dat is werkelijk tout est grâce. Het mooiste voorbeeld daarvan is, dat heb ik al eens genoemd, Shinran. Dat vind ik ook zo'n optimistische uiting wat hij ergens zegt. Hè? Als het gaat over Amida Buddha en Kuan Yin. En dan zegt hij, als de goeden al gered worden door hun eigen deugd of door hun best doen, hoeveel te meer dan degene aan wie het niet lukt om goed te zijn, de mislukte. Want het is voor hen dat Amida Buddha en Kuan Yin de grote gelofte hebben afgelegd om alle te bevrijden. Juist voor hen. Hij zegt er nog iets bij wat niet kennen. Juist voor de Ichantiki. De Ichantiki is een begrip uit het boeddhisme voor degene die zelfs na 100 of 1000 reïncarnaties eigenlijk alleen maar steeds dieper zinken. Juist voor hen, met de zekerheid dat zij gered worden. Hij zou geen verlichting willen bereiken, net als Kuan Yin, als dat niet werkelijkheid ooit zou worden. En hij werd een Boeddha. Hij werd de Boeddha, Amida Boeddha van de genade. Dus die grenzeloze zekerheid die ik dan maar noem, zoals ik dat in een artikel een keer beschreef, je kunt er niet uitvallen. Sorry dat ik dat zo benadruk. Ik hoop dat ik nog tijd genoeg heb om dat vele jaren te zeggen, maar dat is echt ook mijn diepe overtuiging. En in China is dat wat in die zuivere landrichting uitgedrukt wordt, altijd samengegaan met de Chan. Daar waren geen twee scholen. Ik heb het nog nagekeken, nog pas van de 6e eeuw tot de 9e eeuw in de Tang-periode, de grote bloei. Alle Chan-kloosters vanaf het begin hadden een even grote inbreng van de zuivere landgedachte van het grenzeloze mededogen en de anderkracht. En soms zelfs in hetzelfde klooster, in de ene ruimte, daar werd gemediteerd en er werd een koan gedaan. En in de andere ruimte gingen dezelfde monniken en daar werd alleen maar tot uitdrukking gebracht dat alles genade is. Dat is ontroerend. En daarom zou ik ook echt vooral willen benadrukken, als wij die teksten zingen voor Kuan Yin en de teksten voor Prajnaparamita, weet dat het uit een Chinese Chan-traditie komt. Dat het werkelijk onlosmakelijk verbonden was met deze grote weg, want de Chan is veel ouder dan de Japanse Zen. Nogmaals, er is niets mis mee, het is anders. Maar ik sta nu eenmaal hier met mijn hart en mijn ziel voor deze, wat ik meegekregen heb, vooral van Te Ching. Dat is het. En ik hoop dat als wij die teksten zingen, dat het niet een soort fremdkörper blijft, maar dat het ook steeds, zoals in een van de teksten, steeds meer uit het hart mag komen en steeds dieper werken mag. Wij gaan terug de stilte in.